Een hele goede morgen. Fijn om samen te zingen. Het helpt mij echt om al de drukte in je hoofd opzij te schuiven en je echt te richten om waar het om gaat. Dus dank je wel, muzikanten, voor het dienen en ons meenemen naar God wat dat betreft daarin. Het is bijna kerst. En ik dacht, het is goed om daar alvast naartoe te gaan en daarover na te denken. En ik doe dat met een stukje uit Galatenbrief. Galaten hoofdstuk 4. En dan lezen we twee versen, vers 4 en vers 5. Het is midden in een gedeelte waar de vertalers boven gezet hebben geen dienstbaarheid meer. Maar ik lees omwille van de tijd de twee versen die daar midden in dat gedeelte staan, vers 4 en vers 5. En daar zegt Paulus: maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. Mooie kersttekst. Wij hebben deze week al kerst gevierd. Voor mij zit het er eigenlijk al op. Op school hebben we dat afgelopen donderdag gedaan. En elk jaar weer valt het me op hoeveel we toegevoegd hebben aan het pure evangelie zoals het in de Bijbel staat. Hoeveel dingen we erbij bedacht hebben die er eigenlijk helemaal niets mee te maken hebben. Die niks te maken met de geboorte van het kind. Ik zat in de liturgiecommissie, dus de liederen mocht ik uitzoeken. En toen kwamen we bij dit lied terecht. Kent u vast wel. En dan ga je die woorden eens een keertje voor jezelf doorlopen. En denk je, wat zingen we eigenlijk? Vrede was er overal. Wilde dieren kwamen. Beide schapen in de stal. En ze speelden samen. Ik heb het nergens in de Bijbel gelezen. Het is wel een profetie, ergens over de eindtijd. Maar dat is absoluut niet wat hier gezegd wordt. En dan staat er nog zo'n mooie. Ondanks winter, sneeuw en ijs in Bethlehem bloeiden alle bomen. Want het aardse paradijs is vannacht gekomen. En toen dacht ik, wat moeten ongelovige mensen als ze dit lied zingen wel niet denken. Joh, wat geloven die mensen die dit liedje zingen? Ik heb het niet opgenomen in de liturgie. En we zingen het allemaal wel braaf mee. En we hebben zoveel bij kerst gehaald dat we eigenlijk helemaal vergeten zijn waar het om gaat. We hadden zoveel om kerst en we voegen zoveel toe aan kerst dat we eigenlijk het kindje in de kribbe helemaal kwijtraken. We plakken er zoveel op dat we eigenlijk met kerst vergeten waar het om gaat. Je kunt dat kerstkindje op een gegeven moment gewoon helemaal niet meer vinden. Het zit ergens verstopt tussen al die andere dingen die wij in de loop van de eeuwen nodig vonden om aan kerst toe te voegen. En als je nu om je heen kijkt, als je in de krant leest of de reclames op televisie ziet of de programma's die over kerst gaan, dan moet je zoeken en dan zul je zelden het kerstkind meer vinden. En ik maak me daar ook zorgen om als ik kijk naar het christelijk onderwijs. Hoe daar ook een uitholling plaatsvindt en dat kind eigenlijk naar de achtergrond geduwd wordt en steeds minder zichtbaar wordt. Op onze school wilde mijn directeur het thema doen: dienstbaar zijn aan elkaar. Nou, mooi thema, maar is dat de essentie van wat kerst werkelijk is? Neem de kerstman. De eerste immigranten die uit Europa weggingen naar Amerika, die dachten, we nemen Sinterklaas mee. Dat is een mooi feest. En ze noemden die man in Amerika Santa Claus. En langzaam is die man veranderd in wat hij nu is. En ik moet zeggen, hij komt in Nederland ook steeds meer terug. Ik weet, in mijn tijd toen ik in school was, nou was de kerstman absoluut niet welkom. Maar nu op heel veel scholen staan er poppen en staan er afbeeldingen waarin hij wordt afgebeeld, want het is toch zo'n gezellige man met kerst. Nou, wat mij betreft kan er maar één ding gebeuren. Weg ermee, want het neemt mijn zicht op de Heer Jezus weg. Of neem sneeuw. Wij zeggen allemaal, kerst is pas echt kerst als het sneeuwt. Nou, ik kan u voorspellen dat gaat dit jaar niet gebeuren. Het is leuk en het is mooi, maar het heeft niks met kerst te maken. In Australië, waar een vriend van mij tot moment is, is het hoogzomer. Die loopt nu in zijn zwembroek over het strand. Of die ligt heerlijk te genieten van de zon. En in de tijd van de Heer Jezus, toen hij geboren werd in Bethlehem, was er zeker geen sneeuw. Dus wat dat betreft, het leidt ons alleen maar af van wie de Heer Jezus is. Dus weg ermee. Of we denken van het kerstdiner. Vorig jaar was de uitgave voor kerst 780 miljoen euro. En we schatten, ondanks de crisis, dat we dit jaar er nog wel iets overheen gaan. Dat we er richting 800 miljoen gaan uitgeven. En mensen zijn al wekenlang bezig om recepten uit te zoeken om nog lekkerder te kunnen eten dan vorig jaar. Nu gaan we weer terug naar de traditionele wildgerechten, hoorde ik gisteren op het journaal. En we hebben het zo verschrikkelijk druk dat we eigenlijk vergeten dat het daar niet om gaat, maar dat het gaat om het kindje wat ergens verstopt is geraakt tussen al die andere dingen. Of de kerstpakketten en de kerstcadeaus. Die komen ook steeds meer in. Vorig jaar op de drukste dag voor kerst werd er 400 keer per seconde gepind. Dat kun je geen voorstelling bij maken. 400 keer per seconde werd er gepind om een kerstaankopen te doen. En we besteden veel meer tijd om te denken over wat zit er dit jaar in mijn kerstpakket. En zal het wel leuk genoeg zijn? We besteden meer tijd daaraan dan dat we vaak nadenken over dat bijzondere kind. Dus wat dat betreft zou ik ook zeggen, weg ermee. En dan de kerstboom. Bij IKEA voor een piek. En dan krijg je 19 euro die je kunt besteden. En we kopen allemaal een gezellige kerstboom. Het vruchtbaarheidssymbool uit de Germaanse tijd. Wat heeft het met kerst te maken? Niks. Weg ermee. En hou nog een paar mooie dingen over. Die willen we er graag bijhouden. Maar ik ga ze er toch afgooien. De drie wijzen uit het oosten. Ze zijn nooit in de stal geweest. Dat weet u vast wel. Tussen de geboorte en de komst van de wijze zit volgens de kenners tenminste 40 dagen en misschien wel 2 jaar. Er staat ook in de Bijbel dat ze het huis ingingen. Dus Jozef en Maria woonden niet meer in de stal. We hebben ze zelfs namen gegeven en we hebben er 1 donkere man bij gedaan om het allemaal wat netjes te doen. Maar er staan geen namen in de Bijbel en er staat zelfs geen 3 wijzen, er staat geen aantal in de Bijbel. Ze zijn nooit bij kerst geweest, dus weg ermee. En dan mag de os en de ezel. Nou, de paus heeft het gezegd, dus dan is het waar, hè? In zijn nieuwe laatste boek. Ze zijn niet in de stal geweest. Ze worden nergens in de Bijbel genoemd als zijn in de stal. Er is een profetie die spreekt over de os en de ezel, die de plaats kennen. Maar er staat niets in het evangelie. Dus weg ermee. Zijn het slechte dingen? Nou, het meeste is best gezellig. Maar je moet zo uitkijken dat al die dingen inderdaad niet je zicht wegnemen op waar het echt om gaat. Dat we met kerst mogen gedenken dat God zijn enige geboren zoon naar deze wereld heeft gegeven. En zoals het met kerst gaat, zo gaat het vaak in mijn en ik denk ook in jouw leven. We beginnen allemaal met het centrum van ons bestaan. Waarom zijn we geboren? Waarom leven we? Wat is het doel van ons bestaan? En als je christen bent, dan weet je, mijn doel is het aanbidden en het volgen van Gods Zoon. En in jouw en mijn leven gaat het net als vaak met kerst. Voor je het weet, ligt er met alle eerbied gesproken bovenop die Zoon van God van alles en nog wat. Ons werk, ons gezin, onze hobby's, onze dromen, ze komen allemaal over ons verlangen heen. En als je niet uitkijkt als christen, ben je kwijt waar je eigenlijk voor leeft en waar je werkelijk voor geboren bent. En daarom is het belangrijk om het kerst heel bewust opzij te schuiven, alles wat in de weg staat. En die prachtige tekst uit de 2e Korinthebrief, vind ik zo'n mooie tekst altijd, waar staat: Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. God zij gedankt, in een andere vertaling staat, voor zijn onbeschrijfelijke cadeau. En in het boek staat: dat is zo geweldig dat er geen woorden voor zijn. Nou, daar wil ik gewoon kort over nadenken. Is dat zo in mijn leven? Als ik nadenk over dat kindje uit 2 Korinthe 9, dat een gave, een geschenk, een cadeau wordt genoemd, is het dan zo dat het een onbeschrijfelijk cadeau is voor jou en voor mij? Dat betekent, al zou ik proberen om het te beschrijven, bij elk woord ontdek ik, nee, ik bedoel het anders. Ik bedoel het echter, dieper, mooier. Dit woord is het niet. Er is geen woord voor. Dat is een beetje wat Paulus bedoelt. Er is geen woord te bedenken om waarde, werkelijk de waarde van het cadeau te kunnen beschrijven. En ik vroeg me af, heb ik ooit wel eens zo'n cadeau gehad? Buiten het feit dat ik de Heer Jezus heb ontmoet. Heb ik ooit wel eens een cadeau gehad wat zo onbeschrijfelijk was, zo geweldig was, dat ik er gewoon geen woorden voor kon vinden? Je hebt allemaal vast wel eens een cadeau gegeven aan iemand. En dan trek je portemonnee en je koopt wat en dan geef je dat aan die ander. Maar heb je wel eens een cadeau gegeven waarvoor je zelf iets van je eigen bezit moest verkopen? Heb je iemand wel eens een cadeau gegeven waarvoor je alles hebt overgehad? Waarvoor je werkelijk alles hebt verkocht? Nou, daar moet je aan denken als je denkt aan het cadeau van de Heer Jezus. Hij heeft werkelijk, letterlijk de hemel leeggegeven. Alles wat hij had in zijn liefde heeft hij prijsgegeven om dat onbeschrijfelijke cadeau aan jou en mij te kunnen geven. En daarom wil ik heel kort nadenken over die prachtige tekst uit Galaten hoofdstuk 4. Want wat maakt dat cadeau nou zo mooi? Wat maakt dat cadeau van de komst van Christus nu zo bijzonder? Waarom is het een onuitsprekelijk mooi cadeau? Waarom is het onbeschrijfelijk? Waarom zijn er eigenlijk geen woorden voor te vinden? En ik geloof echt dat als we in de hemel komen, dat we dan pas de woorden zullen hebben die recht doen aan wie hij is. Misschien hebt u dat niet, maar als ik probeer God aanbidden, dan voel ik me altijd een stuntelaar. Dan denk ik altijd, ja, ik zeg het wel, maar eigenlijk is het, dit is het niet, dit woord is het niet. En dan zoek je een woord, maar in deze taal van deze aarde zijn niet de woorden die God recht doen om wat hij echt is. En dan weet ik, God weet mijn falen en mijn zoeken naar woorden. Maar Gods cadeau is onuitsprekelijk. Nou, laten we eens gaan kijken naar Galaten 4, vers 4 en 5. Waarom is hij zo onuitsprekelijk? En waarom mogen we God zo danken voor dat geschenk? Nou, het eerste wat mij opvalt, als je die tekst leest, Galaten 4, vers 4, is dat het kwam precies op het goede moment. Je hebt het misschien wel eens meegemaakt. Je zit niet zo lekker in je vel. Je voelt je niet zo fijn. En net op dat moment krijg je een telefoontje van iemand die je bemoedigt. Die dat helemaal niet weet dat je op dat moment je zo voelt. Maar die dan echt als een engel als het ware je bemoedigt. Of je loopt naar de brievenbus, het is een kaartje voor je wat je leest en wat je zo blij maakt. Precies op dat moment dat je het nodig hebt, krijg je datgene waar je zo'n behoefte aan hebt. En dat is precies wat hier ook gebeurt. Het is als het ware een geschenk uit de hemel, precies op het moment dat God zei, nu is het zover. Want er staat in dat vers 4, maar toen de volheid van de tijd gekomen was. Dat betekent toen de tijd vol was. Dat betekent zoiets als op dat moment dat het precies op het goede moment moest gebeuren, toen gebeurde het ook. De geboorte van de Heer Jezus werd niet eerder, vond niet eerder plaats of vertraagde, maar was precies op het moment door God gepland. Er was geen keizer Augustus die dat tegenhield of versnelde of vertraagde. Er was geen zwangerschap die uitliep of tekort was. God bepaalde precies op het juiste moment, in de volheid van de tijd, op het moment dat hij bepaald had, nu is het beste moment om mijn zoon op deze aarde te geven. In het dieptepunt van Israël, toen ze zo ver van God waren afgedwaald, toen ze verdeeld waren in twee groepen die tegenover elkaar stonden, toen de grote, sterke overheersers waren in het land, op dat moment, in het dieptepunt, zond God zijn zoon. Precies op het juiste moment. En als je, en dat vind ik altijd zo mooi als je met ongelovige mensen spreekt, als je inderdaad de profetieën daarover naleest, hoe nauwkeurig God het allemaal van tevoren al voorzegd heeft, dan is er geen boek in de wereld wat dat geheim kent. Wat zo exact dingen voorzegt Zoals bijvoorbeeld over de komst van Jezus Christus, over de plaats waar hij geboren zou worden en hoe het allemaal zou gaan. Gods cadeau kwam in de volheid van de tijd, op het juiste moment. Het tweede kenmerk van een goed cadeau is niet dat het op het juiste moment alleen komt, maar dat het ook een cadeau is wat je precies nodig hebt. Het juiste moment is belangrijk, maar ook nog eens dat je het goed kunt gebruiken. Ik zal eerlijk zijn, ik heb thuis een kast vol met schalen. Elk jaar krijg ik wel voor mijn gevoel een schaal in het kerstpakket. En ik heb er al zoveel liggen en dan denk ik, in deze doos zal ook wel weer een schaal zitten. En als dan die doos open gaat, zit ook weer een schaal in, dan denk ik niet, yes, ik heb weer een schaal gekregen. Dan komt die er gewoon weer bij en dan geef ik hem een keer weg aan iemand die er misschien wel blij mee is. Maar zo is het niet met het cadeau wat God geeft. Als God zijn cadeau geeft, dan geeft hij precies het cadeau waar ik van zeg. Dat wat ik nou precies nodig, dat was nou wat ik in mijn leven niet had. Want wat staat er in dat cadeau in Galaten 4? Er staat om ons die onder de wet waren vrij te kopen. God zegt, dit cadeau wat ik je geef, dat bewerkt dat je vrijgekocht wordt. Door de komst van de Zoon van God kun je een vrij mens worden. En dan kun je je afvragen, heb ik dat dan nodig? Ja, want de Bijbel noemt ons heel eenvoudig slaven. Ieder mens zonder God is een slaaf. Een slaaf die gedoemd is om eeuwig in slavernij te leven en in slavernij te sterven. En ik heb het in mijn leven zo ook ervaren als slavernij. Dat de wet werkelijk, zoals hier de wet ook genoemd wordt, mij te neerdrukte. Dat ik elke dag als ik ging slapen, en dan bad ik altijd voordat ik ging slapen, en dan zei ik altijd tegen God, Heere God, ik heb weer niet gedaan wat ik had moeten doen. En ik kende de 10 geboden uit mijn hoofd. Ik wist precies wat de wet van God tegen mij zei. En elke dag opnieuw besefte ik, ik heb het weer niet gedaan. Ik heb het weer niet gehaald. Ik heb de Godswet weer overtreden. En dat gaf me altijd zo'n zwaar schuldig gevoel. En dat was ook de reden dat ik naar de kerk ging. Dat ik dacht van, ik voel me schuldig, dus ik moet er iets aan doen. En dan hoopte ik dat ik in de kerk dan het oplossing vond voor het probleem. Maar ik kreeg het niet. En ik voelde telkens weer die last van die wet die op me drukte. En het gevoel van, ik wil het wel, maar het lukt me niet. En soms wil ik het ook helemaal niet. En dan voel ik me later weer schuldig, zoals we ook net zongen, dat ik het niet wil. En God zegt, door de komst van mijn Zoon mag die wet van je afgetild worden. Is het geen last meer die op je drukt en die je mismoedig maakt en depressief maakt, want ik kan nooit voldoen aan de eis van God. Maar God tilt in zijn Zoon de wet van je af en hij vervult die wet. Die wet die op zichzelf goed is, die geweldig is. Maar die wet kan een last zijn die op je drukt. En in de Zoon neemt hij die last van je af en je mag vrij zijn. Dat heerlijke gevoel om niet meer te weten dat God naar je kijkt en zegt, maar dat heb je niet gedaan en dat was niet goed en daar ben je tekort geschoten. Maar dat God zegt, ik hou van je. En dan krabbel je zelf terug en zeg, ja, maar Heere God, heb je vandaag niet gezien wat ik allemaal gedaan heb? Zegt God, maar ik hou van je. En ik weet nog goed, dat eerste moment in mijn leven dat gebeurde, dat ik werkelijk merkte dat die last er niet meer was, dat je vrij kon zijn, toen dacht ik, ja, dat is het cadeau waar ik altijd op gehoopt heb. Dat is wat ik altijd nodig heb gehad en nu voor het eerst werkelijk heb ontvangen. Weet je, God verlangt ernaar om jou en mij een leven te geven waarin je niet gebukt gaat onder strenge, boze ogen die altijd kijken met verwijt. Maar God wil dat je hem ziet als vader die je lief heeft. Die weet dat je tekort schiet. En juist daarom zijn Zoon heeft gezonden. Je ontdekt zelfs dat je zonder dat cadeau eigenlijk helemaal geen leven hebt. Als je dan de tekst leest, daar staat wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Zo simpel is het. Iemand bad het net ook. Als je niet bij hem hoort, het klinkt hard, maar het is zo, dan ben je verloren. Dan heb je het leven niet. Dat cadeau is niet alleen maar een cadeau wat goed voor je is. Maar het is ook een onmisbaar cadeau. Een cadeau waar je zonder geen toekomst hebt. Het derde kenmerk van het cadeau, wat Galaten 4 zegt, is dat het van liefde spreekt. Want er staat, want toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn zoon gezonden. Ik heb een kerstpakket gekregen van mijn baas. Ik vond het leuk. Maar ik heb niet de illusie dat hij aan mij dacht toen hij dat kerstpakket bestelde. Hij heeft het zelf ook niet gemaakt, hij heeft het laten maken. Hij heeft waarschijnlijk ook geen boterham minder omgegeten, maar ik ben er wel heel blij mee. Maar als je merkt dat de gever van een cadeau echt zijn best voor je doet, echt persoonlijk iets aan jou wil geven om zijn liefde te laten zien, dan hoeft dat voor mij niet zo'n hele grote doos te zijn. Dan kan het iets heel kleins en onnozels zijn. Maar als de liefde uitspreekt, is dat zo kostbaar. Ik zal nooit vergeten, ik was jarig en dat vier dan op school. Nou, dan krijg je soms een cadeautje. Maar er was toen een meisje en die had haar tafeltje neergezet midden in de klas. En ze had voor mij de tafel gedekt en een ontbijtje voor mij gemaakt. En dat was zo lief, zo'n klein bordje en een broodje erop en een glaasje de rand erbij. En het mooiste was dat ze ook viool voor me speelde. Ze kon niet zo goed viool spelen, ze had een poosje les gehad. En ik zat aan de ene kant achter dat tafeltje mijn broodje te eten. En zij stond aan de andere kant, stond zij viool te spelen. En als ik er nu aan denk, dan roert me dat gewoon. Dan denk ik, dat meisje heeft echt nagedacht, hoe kan ik nou de meester verrassen? En ik zie het kind nog voor me, ik ken haar naam nog. En als ik over een poosje in het bejaarhuis zit, dan denk ik nog aan dat moment. En waarom? Het heeft haar bijna niks gekost. Maar het was zo bijzonder omdat ze daar iets mee liet zien van, ik waardeer u om wie u bent. En dat doet je echt goed. En dat is ook het bijzondere van het cadeau van God. Dat is wel wat meer dan een stukje viool en een broodje en een glaasje suderans. Als je daaraan denkt wat God gedaan heeft, dat hij inderdaad de hemel heeft leeggegeven en we zeggen het, en dan gaat dit oor in het andere oor uit. Maar als je werkelijk beseft wat daar op dat moment gebeurd is, dat God al die stille pijn, dat verdriet, al die moeite van ons mensen zag, al dat lijden wat er is, al dat vruchteloos bezig zijn, en dat hij al voordat het zover was, al voorbestemd had dat hij de oplossing zou gaan geven in zijn eigen zoon. Dat hij niet toegekeken heeft, maar dat hij zijn zoon gegeven heeft. Wat een liefde is dat. Dat je als geweldig God de tijd instapt. Daar zijn daar geen woorden voor om dat te beschrijven. Die heb ik ook niet. Die ene tekst die zegt, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen, vind ik een fascinerende tekst. Dat ik denk dat de Heer Jezus, uit hem, dat hij alles bedacht heeft. Maar dat hij ook alles gedaan heeft. Door hem is alles ontstaan. En het is ook alles voor hem, tot hem. Dus het is ook tot zijn eer. En dat die zoon van God, waar dat van gezegd wordt, dat hij in het melkwegstelsel is binnengekomen en naar de aarde is gegaan en een klein landje heeft opgezocht en een klein stadje Nazareth en daar een vrouw heeft gevonden, een eenvoudige vrouw, en een embryo wilde worden in de baarmoeder van een vrouw. De God die kon spreken en alle sterren hadden een plek. Diezelfde God die zich zo klein maakt om een mensenkind te worden. En daarmee kom ik op het vierde kenmerk van een goed en kostbaar cadeau. Het komt niet alleen op het juiste moment, in de volheid van de tijd. Het is niet alleen een onmisbaar cadeau, precies het goede cadeau, om ons vrij te maken. Het is niet alleen maar een cadeau waar liefde uitspreekt, dat God zijn zoon zond, maar het is ook een heel persoonlijk cadeau. Want als je leest in Galaten 4, daar staat er, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, en dat staat er zo prachtig, opdat wij het recht van zonen zouden krijgen. God zegt, door dat cadeau, door de komst van mijn zoon, heb je het recht gekregen om mijn zoon te kunnen worden. Weet je, God is geen heerser over miljoenen waar je een anoniem nummer bent, dat als je passeert dat God je niet herkent en niet weet wie je bent. Maar God neemt je heel persoonlijk aan als zijn zoon. Vraag me niet hoe dat werkt, met al die miljoenen die zijn naam belijden. Maar ik geloof dat het waar is dat God mij heel persoonlijk en jou heel persoonlijk kent. Precies in elke vezel wat je denkt en wenst, wat je moeilijk vindt. En dat hij heel persoonlijke relatie aangaat door te zeggen, je mag mijn zoon worden. Het Het is niet alleen maar genade, het is zelfs een recht wat je krijgt door de komst van mijn zoon. Misschien hebt u de visie thuis, het blad van de EO. Op de voorkant staat deze week een heel mooi jongetje. Een donker Braziliaans jongetje met mooie krullen. Dat is een jongen uit onze gemeente. Klein jongetje. En hij is geadopteerd. Zijn moeder kwam naar Nederland toe, hoogzwanger. En had veel drugs, smokkelde veel drugs bij zich. Is gepakt op Schiphol. En daar opgesloten in de gevangenis. En is in de gevangenis bevallen van Thiago. Het jongetje wat op de voorkant van het blad staat. En ze wilde het jongetje niet hebben. Ze wilde het gelijk afstaan. En zo is het jongetje als crisisopvang bij een gezin in onze gemeente gekomen. Als heel klein babytje. Mooi, prachtig mannetje. Maar toen hij opgroeide en zijn pleegvader voor hem ging zorgen, ging hij zich steeds meer afzetten tegen hem. En hij wilde eigenlijk met zijn vader niks te maken hebben. Want hij zegt, ik heb maar één vader en die zit in Brazilië. Had hem nooit die vader gezien. En van die vader was niks bekend dat hij de verwekker was. En ergens woonde in Brazilië, maar de moeder wist ook niets van hem. En toch was die ene vader in Brazilië de enige voor hem die telde. En als zijn pleegvader hem aansprak, dan was het altijd kort en lelijk. Dan was hij, je bent mijn vader niet, rot op, ik wil niks met je te maken hebben, ik ga terug naar Brazilië. En dat was voor die pleegvader ontzettend moeilijk. En zo erg dat ze op een gegeven moment ook zelfs daar hulp voor moesten zoeken. Omdat ze gewoon niet meer wist hoe ze dat jongetje moesten helpen. En kort geleden, een half jaar geleden, is er een verandering in dat mannetje gekomen. En hij heeft eigenlijk ontdekt hoe pijn die zijn vader heeft gedaan, waar hij nu woont. Hoe hij hem verdriet doet, elke keer door te roepen, je bent mijn vader niet, je bent stom. Ik moet niet, ik luister niet naar jou, want je hebt niks over mij te zeggen. En er is van binnen iets veranderd. En ik geloof echt dat God dat gedaan heeft. En hij heeft er zo spijt van dat hij zo tegen zijn nieuwe vader, zijn echte vader, zou ik maar zeggen nu, is geweest, dat hij gedacht heeft, ik moet het goed maken. Toen heeft hij met zijn moeder over gesproken, zijn pleegmoeder. En gezegd, ik wil dat zo graag goed maken met papa, want ik heb zo lelijk tegen hem gedaan. En hij houdt zoveel van me, hij zorgt zo goed elke dag. En toen zei zijn moeder, weet je wat, dan gaan we een hele mooie taart voor hem bakken. En toen hebben ze samen twee taarten gebakken, een Hollandse taart en een Braziliaanse taart, met een brug ertussen. En ja, die brug was niet van taart, maar de andere twee waren een prachtige taart, heel mooi. En toen hebben ze besloten om allerlei vrienden uit te nodigen als verrassing. En die vader wist niks. Dus vorige week op zaterdagmorgen zat opeens het huis vol bij die vader en bij het gezin. En toen vertelde dat jongetje ja, wat in zijn hart was. En dat was zo ontroerend om dat mee te maken. Zo'n klein manneke die daar staat, die zegt, papa, ik ben eigenlijk heel gemeen tegen u geweest. En ik heb allerlei dingen gezegd waar ik zo spijt van heb. En ik hou van u. Ik ben zo blij dat u mijn papa bent, dat ik in dit huis mag wonen. En toen kregen we taart. En toen moest ik denken aan deze tekst. Dat het zo bijzonder is als je ontdekt dat God een God is waar je niet boos op hoeft te zijn, of bang voor hoeft te zijn, of waar je niks mee te maken wil hebben, of het liefst voor wegvlucht, maar dat je ontdekt dat God een God is waar je zegt, Heer, ik ben zo blij met u. Ik ben zo blij dat u mijn vader bent. En dat alles door dat onuitsprekelijke geschenk van uw zoon, Jezus Christus. We hebben het recht gekregen om uw kind, om uw zoon te worden. Als ik vroeger een cadeau kreeg, dan zei mijn moeder altijd stevast, en wat zeg je dan? Daar vergat ik dan vaak om dank u wel te zeggen. Wat gaat u zeggen tegen God? Als u beseft dat God zijn onuitsprekelijk cadeau aan jou geeft. Niet alleen met kerst, maar iedere dag opnieuw. Wat zeg je dan? Zeg je dan wat Paulus zegt in de Korinthebrief? Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Mijn kleindochter Jael was jarig. Er kwamen veel mensen, te veel mensen voor mijn gevoel op bezoek. En ze wilde allemaal een cadeautje geven. En Anneke en ik hadden een mooi cadeautje uitgezocht, vond ik. Echt met zorg. En we waren nummer 5 of 6 die het cadeautje mochten geven. Ze schudde het cadeautje open en ze keek er eigenlijk niet eens naar. En ze legde het neer, want het volgende cadeau werd elke keer in haar handen gedrukt. En toen dacht ik ook weer aan dit plaatje. Want zo kan het gaan in je leven. Je kunt soms zoveel dingen krijgen dat je eigenlijk het cadeau waar het om gaat weglegt en er geen oog voor hebt. Dat doet mij als ouder, als grootouder natuurlijk verdriet. Later is het wel goed gekomen. Maar wat moet het God een verdriet doen als ze zo dat kind, wat hij gegeven heeft, zo achteloos neerleggen tussen al die andere dingen die we in ons leven zo belangrijk vinden. Ik zeg het ook tegen mezelf. Ik zeg het ook tegen u hier in Sliedrecht. Laten we hem de plek geven die hem toekomt. Dat onuitsprekelijk cadeau wat God gaf. Ik wens u hele gezegende kerstdagen toe. En ik hoop dat u echt geniet van het cadeau van God. Amen. Zullen we danken? Ja, Heere God, Gode zij dank voor de onuitsprekelijke gave. Heere God, we zeggen het maar gewoon in Nederlands. Heel, heel, heel erg bedankt voor dat onbeschrijfelijk mooie cadeau. Een cadeau waar we moeten zeggen dat we het vaak ook niet altijd op waarde behandelen. Dat soms ook veel te makkelijk naast ons neerleggen en het wel goed vinden dat het er is in ons leven. En niet beseffen hoe onvoorstelbaar bijzonder dat cadeau is en altijd zal blijven. Heer, wilt u een klein glimpje van dat wonder de komende dagen weer laten glanzen. Dat dat kind dat geboren is opnieuw ons hart zal veroveren. Alles opzij zal drukken wat dat in de weg zal staan. En dat het werkelijk in de volle glans in het middelpunt van ons leven mag staan. En dat we er werkelijk naar mogen verlangen om telkens weer tegen Vader God te zeggen: dank u wel voor dat cadeau. Dank u wel dat ik daardoor uw kind mocht worden. Tegen u mag zeggen dat ik zo blij met u ben. Dat ik zoveel van u hou. Dat als ik mezelf zie, bij mezelf weg wil lopen. Maar dat u toch telkens zegt, maar ik hou van je. Heer, leer me zo te genieten van dat wat u gegeven hebt. In het liefste wat u zelf had. Jezus Christus. Amen.